Ik heb nog 5 vragen gekregen en ik probeer daar nog iets op te zeggen. En er zijn een paar vragen bij waar je wel een hele avond over zou kunnen praten misschien. Dus het is beperken. Ik begin met de eerste vraag die ik kreeg. Nog niet zo lang geleden bezocht ik een broeder. Zijn vrouw was overleden. In een gesprek kwam naar voren dat zijn dochter zei, dus de dochter van die broeder, die zei: mijn moeder ziet mij vanuit de hemel. En dan schrijft de vraagsteller: ik ben het antwoord schuldig gebleven. Mijn vraag is: kan dit wel? Kan een overleden gelovige zien op aarde? Dat is een hele moeilijke kwestie. Er is blijdschap in de hemel over zondaren die zich bekeren. Met andere woorden, er komt iets van bekering in de hemel. Dus wat hier op aarde blijdschap veroorzaakt, dat kan dus ook doordringen in de hemel. Ik weet niet of ik moet aanbevelen het boek van Randy Alcorn te lezen. Deadline, moeilijk woord. Maar het is gewoon in het Nederlands geschreven, hoor. Het is geen Engelstalig geval. Het is in het Nederlands en het is een buitengewoon boeiend gebeuren waarin een poging wordt gedaan om te omschrijven hoe het daar gaat in de hemel. Wat gelovigen die ontslapen zijn nu meemaken, wat ze daar beleven, dat ze daar misschien bidden, dat ze daar bezig zijn met de onbekeerden. Er worden diverse suggesties in gegeven. Ik laat het los. Ik weet heel weinig. Ik weet alleen dat ze onuitsprekelijke woorden horen, dus ze horen daar wel. Dat ze vertroost worden, dat is ook een feit. Maar of ze de prut van beneden zien, sorry dat ik het zo zeg, dat zou bijna een onvoorkomelijke situatie zijn dan. Als zij het gehakketak van jullie, van de gemeente, bijvoorbeeld, ik weet van jullie gemeente niks hoor, maar het gehakketak van de gemeenten zien, ja, daar word je dan niet vrolijk van. Dus zouden zij dat dan ook hebben? Zouden zij dus daardoor niet vrolijk worden? Ik ben er diep van overtuigd dat ze zich beseffen waar ze zijn, maar ook beseffen waar wij zijn. En toch, ze zijn daar verheerlijkt bij de Heer Jezus. Ontbonden en met Christus te zijn is verreweg het beste. Dus ik ga daar geen uitspraak over doen. Jawel hoor, die moeder die ziet die dochter wel. Maar ik ga ook niet zeggen dat dat niet kan. Dus ik wil daar graag niet kool en geit sparen, maar dat bedoel ik niet. Ik durf best mijn mening te geven. Maar als je geen mening hebt, dan moet je oppassen. Je kunt twee kanten opschieten. Je kunt zeggen dat kan niet of het kan wel. In beide gevallen zou ik zeggen, dat weet ik niet. Daar heb ik onvoldoende body voor, onvoldoende houvast in. Dus ik laat dat aan de Heren over. Ik weet zeker dat ze daar in de hemel genieten. En het bekeerd worden door mensen kennelijk daardoor dringt, dat is blijdschap in de hemel. Dat moet dus daar zijn over zondaren die zich bekeren. Dus dat is ook blijdschap. En of dat met naam en toenaam doordringt, dus zo van, oh ja, dat was mijn dochter, of dat was mijn nicht, of neef, of dat was de buurman, dat weet ik niet. Dat zou kunnen, maar dat zou net zo goed niet kunnen. Dus we moeten dat stukje aan de Heren overlaten en ook vertrouwen hebben dat hij het beheert naar zijn wijs beleid. Een andere vraag heeft niets met ons onderwerp te maken. In 1 Johannes 5 vers 16 daar staat: er is zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat u moet bidden. Er is zonde tot de dood. Dat is een hele moeilijke. Opnieuw. Zonde tot de dood betekent dus dat het een zonde is waar de dood op is gevolgd. Ik weet een paar situaties uit mijn eigen ervaring, mijn eigen leven, niet van mezelf, maar wat je meemaakte, dat ik dacht, dit is een zonde tot de dood. De Heer heeft hem weggenomen. Dus in dit geval, in beide gevallen was het een broeder, was het een meneer. Dus dat de Heer iemand wegnam als gevolg van wat er ooit is gebeurd. Gevolg van scheiding en scheuring in de gemeente, van een enorme catastrofe. En de Heer heeft plotseling iemand weggenomen. Dan vraag je je af, is dit zonde tot de dood? In elk geval is het een zonde waar de dood op volgt. Maar er zijn ook uitleggers die zeggen, nee, het is gewoon als iemand gewoon een misdaad veroorzaakt en dan normaliter de doodstraf voor zou krijgen, dan hoef je daar niet voor te bidden, want dat is zonde tot de dood. Met andere woorden, dat is een zonde waar normaal gesproken de doodstraf op volgt. Ja, dat is dan zonde tot de dood. Het is ook zonde niet tot de dood. Het gaat om een gelovige. Het gaat om iemand die de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser. En die weggenomen wordt. En de meest duidelijke tekst is misschien wel in 1 Korinthe 11. Het gaat daar over de tafel van de Heer, gaat over het avondmaal. En dan staat daar, daarom zijn er onder u velen zwak en niet weinigen zijn ontslapen. Vanwege de wantoestanden bij het avondmaal. Dus dat is wel te degen zonder tot de dood. God heeft mensen weggenomen in verbinding met hun oneigenlijk gebruik van brood en wijn of het niet goed opletten bij de tafel van de Heer bij het avondmaal. Dus daar is het expliciet toegesneden op het avondmaal. Dus dat is absoluut ook een vorm van zonde tot de dood. En ook Jacobus zegt dat er dus een bepaalde route is die tot de dood leidt en er is een route die tot het leven leidt. Verzoekingen kunnen tot de dood leiden en die kunnen tot het leven leiden. Dus die beide lijnen worden ook in Jacobus 1 aangegeven. Dus zonde tot de dood is ook een tamelijk moeilijk onderwerp, daar kom je ook niet zo makkelijk uit. Maar het is in elk geval wel zo dat de Heer bepaalde mensen wegneemt naar zijn beleid, omdat hij de rechter is, omdat hij het beoordelen kan. En hij ze dus laat sterven, laat overgaan naar een ander leven. Dat wil niet zeggen dat ze verloren zijn, dat is niet aan de orde. Een broeder, zonder tot de dood. Een zuster, kan ook. Ja, nou, dank je voor het voorbeeld. Dat is een hele duidelijke misschien. Ananias en Safira, dat is eigenlijk hetzelfde van 1 Korinthe 11. Daarom zijn onder u niet weinig ziek en velen zijn ontslapen. Of velen zijn ziek en niet weinig zijn ontslapen. Ananias en Safira wordt gesuggereerd door de Co. En dat is natuurlijk ook zo. Die zeiden dat ze de opbrengst van hun land, van het verkochte, aan de discipelen zouden geven, aan de Heer zouden geven. Maar ondertussen hebben ze de hel vastgehouden voor zichzelf. En ze zijn daar dood neergevallen. En het was een enorme schrik. Er is een enorme, spanning gekomen op de gemeente. Van ja, maar als dit gebeurt, wie is dan de Heer? Dus dat is ook een voorbeeld. Zonde tot de dood. Een volgende vraag was, een christen die zelfmoord pleegt, is die in de hemel? Nou, ik was even geneigd om te zeggen, ik zal even bellen. Maar dat gaat niet. Ik wil proberen iets te zeggen. Dat is een persoonlijk getuigenis. Een zwager van ons was heel erg overspannen en deed hele rare dingen. We hebben hem in huis genomen een hele tijd. En anderen van onze familie hebben dat ook gedaan. En daar heeft hij waarschijnlijk de langste tijd doorgebracht, maar is ook in klinieken geweest. Uiteindelijk heeft hij toch zelfmoord gepleegd. Daardoor wil je dan de dienst doen. Nou, dan zit je met de vraag van, wat ga je zeggen? Wat ga je op dat moment zeggen? Ik heb heel wat begrafenissen gedaan, maar dat zijn hele moeilijke. En ik weet nog dat ik samen met Henny uit het huis ging, van waaruit de begrafenis zou gaan gebeuren, familie. En dat we samen naar de begraafplaats zijn gegaan, daar op een bankje hebben gezeten. Ik zei, Heer, ik weet het niet. Ik weet het beslist niet. Straks over het kwartier begint daar de dienst en ik heb geen idee wat ik zeggen moet. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. En we hebben gebeden. En we hebben daar van de Heer een antwoord gekregen. En dat antwoord is best een antwoord ook op deze vraag. En dat is Matteüs 11. De Heer Jezus zegt, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. En gaat verder. Neem mijn juk op je. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En je zult rust vinden voor je ziel. Twee keer is daar sprake van rust. Kom maar bij mij, als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Dat was de rust die mijn zwager had. Tweede, kom en neem mijn juk op je. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En je zult rust vinden voor je ziel. Dat had hij niet. Die eerste rust had hij wel, die tweede rust had hij niet. En dat is nu precies het verschil. Later heb ik ook kennis moeten nemen van gelovigen die op de een of andere manier toch uit het leven zijn gestapt, zoals men dat vandaag zegt. Als het gelovigen zijn, hebben ze leven uit God. Toen ze zich bekeerden, hebben ze eeuwig leven gekregen. Vanaf dat moment zijn ze een nieuwe schepping. Is het oude voorbij en het nieuwe gekomen? Absoluut zeker. Nu kan het door ziekte, door depressies, door omstandigheden zover komen dat ze er geen gat meer in zien, of hoe je dat zeggen moet, weet ik ook niet precies. En dat er dus daden komen die in tegenspraak zijn met wat de schrift zegt. Want normaal kan dat niet. Je moet de hand niet aan jezelf, ook niet aan anderen, maar ook niet aan jezelf slaan. Onze tijden zijn in Gods hand, niet in onze hand. In Gods hand. Maar die mensen zijn soms zo krom in hun denken en zo ziek in hun denken, dat de rust van het juk van de Heer Jezus hen totaal ontgaat. Ze gaan eronder gebukt, ze gaan gewoon kapot onder een last die ze zichzelf opleggen. Ze hebben iedere keer weer hun eigen last op hun nek gelegd en niet het juk van de Heer Jezus. En dus hebben ze geen rust voor hun ziel gevonden. Dus er is een rust die te maken heeft met eeuwig leven. Dat is de eerste. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. En er is een rust die te maken heeft met je wandel. Met je leven. Met hoe je het doet. Hoe je erin staat. En die rust die is vaak te ver zoek. Dus ik geloof dat gelovigen die op de een of andere manier tot een zelfmoordpoging komen, of ook tot een daad komen, niet verloren zijn. Ze hebben eeuwig leven. Ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. Dus het is geen enkele twijfel, als het iemand is die de Heer Jezus heeft leren kennen, dat dat een behouden iemand is. Maar of ze echt tot geloof zijn gekomen, weet ik ook niet. Kan ik niet beoordelen. Ik weet het van mijn zwager wel. Maar van anderen weet ik het misschien niet. Dan moet je de boekhouding maar aan de Heere God overlaten. En moet je ook durven zeggen, ik ben de boekhouding niet van de hemel. Want daar heeft de Heere mij niet voor aangesteld. Dus ik kan niet even zeggen, maar jij wel en jij niet. Dus wees voorzichtig. Maar je kunt ook niet zeggen dat mensen die de hand aan zichzelf sloegen, op de een of andere manier, dat die dus verloren zouden gaan. Maar dat is ook niet zo. Iemand die leven uit God heeft, gaat niet verloren. Ik hoop dat u er wat mee kunt. Volgende vraag. Wat is het verschil tussen hemel en het vaderhuis? Die vraag heb ik een beetje uitgelokt. Nou, heel kort door de bocht. De hemel is geschapen. In het begin schiep God, u weet het, hè? De hemel en de aarde. Dus de hemel hoort bij de schepping. Het vaderhuis hoort niet bij de schepping. En daar komt de moeilijkheid. Maar er komt nog een vraag over. Hoe moet je dit allemaal zien en zo? Hoe zat dat dan toen? Het vaderhuis is niet geschapen. Nergens staat dat. Want toen God schiep, was hij verleden tijd. Toen was hij degene die ergens vandaan schiep. En met God wil ik dan niet, even voorzichtig, wil ik het woordje Yahweh liever invullen. Toen Yahweh schiep, toen hij begon, en dat heeft hij gedaan in Yahweh zoon, maar het is nog steeds Yahweh, dat is een stukje van beantwoording van een volgende vraag. Toen de zoon dat allemaal creëerde, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. En hij is dus degene die alles gemaakt heeft. Toen Yahweh schiep, heeft hij dat gedaan in zoon. Maar het was wel Yahweh. Maar waar waren ze dan? Ze waren dan toch al? Er is een moment geweest dat de hemelen geschapen zijn. En dat ook engelen geschapen zijn. En dat er in de hemel een troon kwam. Hemel is de plek waar de troon van God is. Waar de engelen zijn. Cherubijnen, serafijnen, de gasmalim, de Ofanim, allemaal hemelwezens, daar waren ze. En die zijn nooit in het huis van de Vader geweest. Daar woonden de Vader en de Zoon en de Geest, daar woonde Yahweh zelf. En het verschil is dat het vaderhuis de ongeschapen hemel is, zo wordt het wel eens genoemd. Het woord hemel moet je eigenlijk weer weglaten, want het wordt er soms niet duidelijker van. Dat ongeschapene, het eeuwige, en dat de hemel dus ook bij de schepping wordt. En daarom De duivel heeft nu kans gezien om zelfs in de hemel te komen. Hij is de aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagt er in de hemel. En er is zelfs oorlog in de hemel tussen Michael en zijn engelen en de duivel en zijn engelen, Openbaring 12. En dan wordt de duivel uit de hemel gegooid. En er komt dus ook nog een nieuwe hemel. Er komt geen nieuw vaderhuis, maar wel een nieuwe hemel. Dus daar heb je het verschil dat de hemel bij de schepping hoort en het vaderhuis niet bij de schepping hoort. Van voor de grondlegging van de wereld. Voor de eerste dingen waren. Voor de eerste stofdeeltjes. Was het huis van de Vader. En daar mag jij zijn. Engelen hebben daar nooit gekeken. Hebben geen idee waar het over gaat. Ik denk meer idee dan wij misschien. Maar even om wat plastisch voor te stellen. Daar zullen wij zijn. Samen met de Heer Jezus. Bij de Vader. En dat zegt de Heer Jezus in Johannes 14. Dat hij die in de schoot van de Vader was, bleef, nooit daar uit die schoot weg is gegaan, nooit. Dat hij daar, waar hij altijd is geweest, plaats heeft bereid voor jou. Hij wil dat jij daar bent. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Je bent buitengewoon bevoorrecht als je kunt zeggen, dat is mijn plek, dat is mijn eindbestemming. Daar hoor ik bij, in het huis van de Vader. Ik begrijp wel dat die dingen door elkaar heen gaan. De mensen zeggen dan dat iemand overleden is nu naar het vaderhuis gegaan. Nou, dat is nog niet zo, maar daar ben ik een beetje Piet Luttig in. Dat komt nog, maar ze komen daar wel. Al die dingen, die hebben dus wel te degen een bijzondere lading. Dus het verschil tussen vaderhuis en hemel is gigantisch. En u gaat naar het huis van de Vader. En als we daar geweest zijn en daar geproefd hebben en daar genoten hebben en daar samen bijzondere momenten hebben beleefd, neemt de Heer Jezus ons mee naar de hemel. Sorry hoor, dat ik het heel plastisch zeg, alsof we dan nog een retourtje hemel krijgen of zo. Nog een vliegtuig gaan boeken. Nou, dat is natuurlijk onzin. Maar we gaan dan naar de hemel en daar is de troon. In het vaderhuis is geen troon. Een beetje help je misschien het bouwen van Salomo. Die heeft een tempel gebouwd. Heeft hij 7 jaar over gewerkt. Heeft hij voor zichzelf een huis gebouwd. Heeft hij 13 jaar over gewerkt. En in dat huis van Salomo, dat was een troonzaal. Dus niet de tempel waarin God geprezen werd, maar dat is een troonzaal waar hij recht sprak. Die twee vrouwen met die baby en zo, nou, al die dingen die zijn daar te vinden. Maar als verder in het gebouw had hij ook voor zichzelf een ruimte, een privévertrek. En hij had voor de bruid die hij zich verworven had precies zo'n privévertrek gemaakt als voor hemzelf, even groot. Ik heb dat wel eens gebruikt op een huwelijksdag om te zeggen, kijk eens, de plek van de vrouw is precies de grootste, even groot als de plek van de man. Het is heel fijntjes hoor, maar het is heel mooi. Heel teer. Het is dus daar waar je iets ziet van, ja, nou ja, zo ongeveer. Er is dus een tempelgebouw, lofprijzing, aanbidding, glorie, zingen, musiceren, voor hem leven. Weet je, tempel. En er is een troonzaal waar recht gesproken wordt, waar de orde, waar de heiligheid van God heerst. Er is een plek waar hij woont en er is een plek waar wij wonen. Net zoals zijn plek. Vaderhuis, hemel, probeer het. En de volgende keer weer vragen stellen, want misschien snap je het nog niet. Het is niet zo makkelijk. En dan was er een vraag, dat is de meest filosofische van vanavond. Hoe ligt het eigenlijk tussen Vader, Zoon en Heilige Geest? En hoe moet je dat dan zien? Als er dan 3 zijn, wie is dan de eerste? Wie was dan het eerste? Wie begon dan? En zo, weet je. Dus al die vragen, die kunnen dan gesteld worden. Nou, ik geloof dat het niet om 3 eenheden gaat. Het gaat om Yahweh. Die zich geopenbaard heeft als Vader, als Zoon en als Geest. Ja, amen. Nou, maar probeer het maar. Maar ik wil een simpele voorbeeld, en dat is door anderen, door een bijbelleraar mij ooit aangereikt, is, je kunt water hebben in een vloeibare vorm, in een stromende vorm, Drentse A of zo, maar ja, niet zo'n goed voorbeeld misschien, dat is niet zo'n kletterende rivier, maar goed, in een enorme stroom kan er water komen vanaf de bergen. En je kunt water terugvinden in de vorm van ijs, is nog steeds water, maar wel in een soort gestolde vorm. En je kunt ook water tegenkomen in de vorm van damp, mist. Het helpt je misschien om te zeggen, het is dus, het is alle drie nog steeds water, maar de verschijningsvorm is totaal verschillend. En je hebt misschien wel meer sympathie voor de een dan voor de ander. Kinderen hebben iets met de Heer Jezus. de goede herder, de vriend van die kindertjes. Ja, God is zo algemeen. En ik weet, het woord God wil ik ook een beetje apart zetten. Hij is God. Maar God is, Yahweh is God. Yahweh is God. Yahweh, de drie enige. Laat ons mensen maken. Meervoudsvorm. De majesteitsvorm. Ons. En dat ons betekent dat in de Bijbel onderscheid gemaakt. Geen scheiding, maar onderscheid gemaakt wordt tussen vader en zoon en geest. Of we dat kunnen snappen? Nou, iets wel. Je kunt op een bepaald moment ook iets begrijpen van diverse elementen die in je zitten. Diverse aspecten van je mens zijn. En je kunt zeker, als je denkt aan de hemel, denken, Heer Jezus, dat wil ik zo graag uitgekristalliseerd zien. Ik zou eindeloos willen zitten om te luisteren, om dit uitgelegd te krijgen. Weet je, de Heer Jezus zegt, ik ga dat werk aan het kruis ook niet alleen doen, want de Vader, heb ik vaak geciteerd hoor, de Vader is met mij. Zo gingen die beiden samen. En diezelfde route naar het kruis wordt in de brief van de Hebreeën zo gezegd, dat hij door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Dus de Vader en de Zoon en de geest gaan alle drie naar het kruis. En natuurlijk komt dat de vraag, en dat is altijd ja, de discussie. Hoe kan de Heer Jezus dan zeggen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Nou, God, de Heilige, heeft de mens Christus Jezus laten proeven wat de hel is. En de hel is, God is daar niet. En als God er niet is, is er geen liefde, is er geen genade, is er geen barmhartigheid, is er geen goede tierenheid, is er geen langmoedigheid, is er geen licht, is een hel. Dan is het leven sowieso al een hel. Als al die dingen ontbreken, dan is er niks meer over. De hel is, God is daar niet. En de Heer Jezus heeft dat echt in zijn hart ervaren.